goede avond allemaal. We kunnen misschien de diatemica op het spel zetten, als we dat nog niet moesten gedaan hebben. Vorige week, laatste keer dat we de Korinthe hebben gedaan, hebben we hoofdstuk 3 behandeld en we hebben gesproken over dat de Korintiërs een ongezonde nadruk legden op de boodschappers wie tot hen het evangelie hadden verkondigd en wie met hen gewerkt hadden op een bepaald moment. Het zij Paulus, het zij Apollos, sommigen hadden een bepaalde affiniteit met Petrus. En Paulus maakte in hoofdstuk 3 het punt dat eigenlijk wie plant, hij zegt dat in vers 8, wie plant of wie begiet, die staan gelijk. En wat die ook doet, die planter of die begieter, alleen zegt hij, zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. En hij gaat dan ook over dat werk, wat die arbeiders hebben bewerkt, daar gaat hij ook verder over spreken. En hij gaat spreken over hij als apostel, of als Paulus zijnde, tot hen is gegaan. Hij heeft een fundament daar neergelegd. En hij zegt ook dat ze moeten oppassen hoe anderen daarop gaan bouwen. En het gaat zich om dat als het werk van die arbeiders, als dat schade gaat leiden, dan hebben die arbeiders, die verkondigers, ergens iets niet goed gedaan of is daar iets misgelopen. Maar zegt hij in vers 15, in vers 14, kijk, als dat werk succesvol is, dan zal die persoon daarvoor beloond worden door God. Maar dat werk schade leidt om een of andere reden. En wat we tot nu toe gezien hebben in Korinthe is dat er serieus wat schade was aan het werk wat Paulus daar heeft opgebouwd. Maar Paulus zegt, dat is niet altijd de verantwoordelijkheid van de verkondiger. En natuurlijk zijn werk zal schade leiden. En daardoor hij ook in zijn reputatie. Maar die persoon zelf gaat nog altijd gered worden. Maar ook als door vuur heen. En dan legt hij ook weer de nadruk dat de Korintiërs moesten beseffen dat zij zijn het voorwerp van het werk. Zij zijn degene om wie het draait en zij zijn degene in wie God werkzaam is. Zij zijn de tempel van God en als zij zo blijven leven, dan zal God hen schenden. En daarom zegt hij ook van kijk, waarom denken jullie zo op het einde van vers 21 en 22 en 23 zegt hij van kijk, je beroemt je op mensen, maar waarom? Het is allemaal van u. Je hebt niet alleen Petrus, je hebt niet alleen Paulus, je hebt niet alleen Apollos. Ze zijn allemaal aan u gegeven van God om u te dienen. Ze staan in uw dienst. Het is allemaal van u. Waarom zou je u dan willen gaan focussen op ene of de andere, terwijl het allemaal van u is? En het is op die gedachte waar hoofdstuk 4 ook verder op gaat. En hoofdstuk 4 gaat ook het einde zijn dat Paulus dat stuk van de verdeeldheid waar die eerste 4 hoofdstukken over gaan, dat zij de verkeerde nadruk legden op die menselijke wijsheid en die partijschappen en die verkeerde redeneringen, dat gaat hij in hoofdstuk 4 ook verder op ingaan en hij gaat dat ook afsluiten en dan gaan we een ander gedeelte krijgen vanaf hoofdstuk 5. Maar wat zegt hij in hoofdstuk 4? En herinner u zondag, in de les heb ik dat ook gezegd, als we gesproken hebben over hoe kunnen we zeker weten dat we behouden zijn, dat wij een bepaalde beoordeling kunnen doen. In de tweede brief van Korinthe, hoofdstuk 13, zegt Paulus ook, onderzoek uzelf of je wel in het geloof zijt. Dus je kunt het weten. Maar ik heb dan ook gezegd dat we vandaag iets zullen zien, dat we ook voorzichtig zijn, moeten zijn, in het beoordelen van een ander. Dat we voorzichtig moeten zijn dat wij een vonnis vellen over een ander van die is behouden of die is niet behouden. En ik zal dat proberen wat meer uit te leggen. Maar eerst in de context van wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 5. Zo moet men ons beschouwen. Als dienaren van Christus en wie het beheer van de geheimenissen van God is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Tot hier. Het probleem van de Corinthiërs was dat zij naar de verpakking van de boodschappers keken. Zij keken naar, amai, dat is toch zo'n knappe kerel. Dat is toch zo'n een geweldige spreker. Ik hang aan zijn lippen als hij spreekt. Dat is toch zo'n indrukwekkend persoon. En zij keken dus naar de verpakking en niet naar de inhoud. En Paulus zegt, hoe moet je ons beschouwen? Wie zijn wij? Wie is Paulus? Wie is Apollos? Wie is Petrus? Wij zijn dienaren van Christus. Wat is een dienaar? Een dienaar is een helper. Iemand die een taak voor iemand anders uitvoert. Dat is een dienaar. En aan wie is Paulus verantwoording verschuldigd? Aan Christus. Wie heeft Paulus aangesteld voor die taak? Paulus zegt, Christus heeft dat gedaan. Christus heeft mij het beheer van de geheimenissen van God toevertrouwd. En Paulus raakt in vers 2 een punt aan, en ik denk dat dat een punt is waar we voor onszelf ook echt op moeten, over moeten nadenken. Een beheerder van Gods werk heeft één heel belangrijke vereiste. Er zijn er meerdere, maar één heel belangrijke. En wat die vereiste? Betrouwbaar te blijken. Stel u voor dat Christus Paulus aanstelt om zijn woord bekend te maken en dat Paulus maar gewoon gaat vertellen. Hij doet de mond open en hij kletst er maar op los. Hij kletst uit zijn nek wat hij maar wil zeggen. Hij komt bij de Corinthiërs, hij ziet daar al die ellende. Denk je niet dat het voor Paulus gemakkelijker zou geweest zijn dat hij zou zeggen, oh ja, een beetje verdeeldheid, dat is toch allemaal zo erg niet. En ja, oké, je hebt daar wel grove zonden in de gemeente, maar laten we er maar niet te veel over praten, want goed, hè, laten we gewoon samenkomen. Stel je voor dat Paulus zo Christus zou helpen. Is dat betrouwbaarheid? Is dat wat Christus van hem vraagt? Nee, Christus vraagt dat Paulus zijn woorden bekend maakt, op de wijze zoals hij het wil, en zoals hij het wil. Elk woord zoals Christus het wil. En daarvoor is eigenlijk het enige kenmerk, of een van de belangrijkste kenmerken waar de Corinthiërs bezorgd om zouden moeten zijn, niet die verpakking, maar is Paulus wel een betrouwbare dienaar van Christus? En dan was het antwoord ja. En dan hadden ze eigenlijk al die andere gedachten die ze, want ze hebben heel veel twijfel over Paulus, en dat die mogen in de tweede brief, dat ze twijfelen aan zijn apostelschap. Maar Paulus zegt in vers 3, eigenlijk, het raakt mij zeer weinig als ik door u of wie dan ook beoordeeld word. En dat is niet dat Paulus niet geïnteresseerd was in de mening van anderen, maar als Christus hem heeft aangesteld, voor wie moet Paulus dan bezorgd zijn? Dan alleen, doe ik wel het juiste? Vindt Christus wel dat ik het juiste doe? Niet, wat denken de Corinthiërs wat ik doe? Of wat denken die christenen daar een hout halen wat ik doe? Nee, wat zegt Christus? Nee. Wat denkt hij van mij? En hij zegt iets merkwaardigs. Hij zegt, ook mijzelf beoordeel ik niet. En wat bedoelt hij daarmee? Wel, ik denk dat hij dat wat meer uitlegt in vers 4. Hij zegt, ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Wat doen wij mensen heel vaak? Wij rationaliseren. We gaan dingen in ons geweten goed praten. We gaan erover nadenken en we gaan met allerlei redenen en argumenten komen om iets in ons geweten, in ons hart te zeggen van het is zo erg niet. Maar is dat de parameter, is dat de standaard die wij mensen moeten gebruiken? Paulus zegt, ik beoordeel mijzelf ook niet en ik ben mij van niks bewust. Maar het is niet omdat ik eigenlijk mij van niks bewust ben, dat ik daardoor gerechtvaardigd ben. Weet je hoe Paulus heel lang geleefd heeft voordat hij christen is geworden? Als een vijand van God. En weet je hoe hij altijd dacht dat hij was? Een vriend van God. Dus het is niet omdat je ergens niet van bewust bent, dat je dan maar gerechtvaardigd bent. Integendeel. Paulus zegt, hij, op het einde van vers 4, hij die mij beoordeelt is de Heer. Zijn woord, dat is het allerbelangrijkste. Wat de Heere zegt, dat is de standaard. Dat is de parameter. En vindt God wel dat ik betrouwbaar ben? Dat is het enigste wat telt. En daarom zegt Paulus in vers 5, veld geen oordeel voor de tijd. Voor de tijd dat de Heere komt. En dat wil niet zeggen, want hij zegt later in zijn tweede brief ook, onderzoek u zelf. En we hebben zondag gezien, wij kunnen zeker weten dat wij behouden zijn. Maar wij moeten oppassen dat wij over een ander een oordeel gaan vellen. En weet je waarom? We kunnen hier wel zitten, hè? Maar de mens is eigenlijk heel goed in, weet je wat? Dat is in het bedriegen van andere mensen. Wij kunnen toneel spelen. Wij kunnen doen alsof we zo vroom zijn. We kunnen elkaar daarin bedriegen, misleiden. En dat we de mensen die met ons zijn, die denken van, amai, dat is toch zo'n goeie. Dat is toch zo'n gelovige. Maar als Jezus terugkomt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Jezus gaat kijken wat er in het hart heeft gezeten altijd. Wat er los van de buitenkant, wat er altijd van binnen heeft gezeten. En daarom zegt Paulus, veld geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de harten openbaar maken. En natuurlijk in ons eigen hart kunnen we kijken. En voor onszelf kunnen we weten wat er in ons hart zit. En als we die punten van 1 Johannes hebben gezien en we leven daarin, dan kunnen wij met zekerheid zeggen, wij hebben het eeuwig leven. Maar wij kunnen dat niet met zekerheid over een ander zeggen. We kunnen zeggen, zover ik het kan inschatten en wat ik gezien heb, en zien dat altijd eerlijk en juist was, dan is die persoon behouden. Maar we kunnen dat niet met zekerheid zeggen, want wie zijn wij? Wij kunnen niet in de harten kijken. Wij weten niet waar mensen soms mee zitten, worstelen, welke zonden ze wel in hun leven hebben, dat niet altijd gedeeld wordt met broeders en zusters, en waar misschien soms mensen heel erg in zijn en ergens zo meegezogen worden door de zonde. We weten het niet. En niet dat we elkaar met argusogen moeten gaan bekijken, alleen, veld geen oordeel voor de tijd, want we weten het niet. En Paulus zegt dan, als Jezus zal terugkomen, dan zal elk zijn lof geworden van God. God ziet het allemaal en God zal rechtvaardig oordeel. Dus het is nog niet eens onze taak. Het is nog niet eens onze taak om te zeggen, die is in de hemel en die is niet in de hemel. Dat is niet onze taak, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Wij moeten het evangelie verkondigen. En natuurlijk, we moeten dan ook niet zeggen, als iemand de evangelie niet gehoorzaamd heeft, moeten we ook niet gaan zeggen, ja die is er wel. Want nee, als die het niet gehoorzaamd heeft, dan zegt de Bijbel, die is veroordeeld. Maar laat dat oordeel aan God over. Maar God heeft gezegd, wie niet gelooft, die is reeds veroordeeld. Vers 6, tot en met 13. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en op Apollos overgebracht om uwentwil. Opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u alsof gij het niet ontvangen had? Reeds zijt gij verzadigd. Reeds zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. Ja, was het maar zo dat gij koning geworden waart, dan waren ook wij met u koning geworden. Want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar gij zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Gij zijt een aanzien, maar wij zijn niet een ere. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwermend leven. Wij verrichten zware handenarbeid, worden wij gescholden, wij zegenen, worden wij vervolgd, wij verdragen, worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden, als aller voetvee, tot op dit ogenblik toe. Paulus zegt, ik heb op mijzelf en op Apollos iets overgebracht. Wij hebben een bepaalde houding gehad toen wij bij u waren. Wij hebben u een voorbeeld gegeven. En wat was dat voorbeeld? om niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Want wat is het enigste wat telt? Wie waren zij? Dienaren van Christus om de geheimenissen van God bekend te maken. En wat moet... Dan maakt het niet uit wat de Corinthiërs denken te weten met hun menselijke wijsheid, hun wereldse wijsheid. Dan maakt het niet uit wat Paulus denkt te weten, ook al is hij een apostel. Dan maakt het niet uit, Apollos die zoveel aanzien had onder de Corinthiërs, wat hij denkt te weten. Totaal onbelangrijk. Wat God heeft gezegd, dat is het enigste wat telt. Dat is het enigste wat belangrijk zou mogen zijn voor een gelovig iemand. Ga niet boven hetgeen geschreven staat. Want als je dat toch doet, weet je wat er dan gebeurt? En stel je soms maar de vraag waarom er in gemeentes discussies komen en geschillen en oneenigheden. Dat is niet altijd zo, maar dit heeft er vaak mee te maken. Omdat de ene zich tegen de ander opblaast. Omdat ze spreken over dingen die God niet gezegd heeft. En de Corinthiërs hadden dit probleem. Ze waren opgeblazen tegen elkaar. En ze maakten die onderscheidingen en ze maakten van zichzelf alsof zij het waren. Alsof ze zich allemaal toegeëigend hadden. Alsof ze het allemaal zelf bewerkt hadden. Maar Paulus zegt, wat heb jij in vers 7 dat jij niet ontvangen hebt? Waarom spreekt Paulus over ontvangen? Ze hebben niks bewerkt. Het is niet hun verdienste. Het is wat God hen gegeven heeft in Christus. Dat heeft hen gemaakt wie ze zijn. En niet dat zij zichzelf dat zij zo speciaal of zo goed of zo sterk waren. Integendeel. Maar Paulus zegt, kijk eens in vers 8, hoe zij over zichzelf dachten. Zij waren het. Zij wisten het. Zij kenden het. Zij waren de koningen. Zo gedroegen zich zij zich. En Paulus zegt, was het maar zo dat je koning geworden was? Want dan waren wij het ook. Maar, zegt Paulus, en probeer u dit beeld voor de geest te halen hoe Paulus leefde. De Corinthiërs, zij waren het. Zij konden alles, zij wisten alles. Zij hadden alle wijsheid en alle kracht en pacht. En ja, die apostelen. En Paulus zegt, kijk eens hoe wij leven als apostelen. Hij zegt, het lijkt zelfs zo. Als je gaat kijken naar ons leven, hoe wij als apostelen leven, zegt hij, dan lijkt het er zelfs op dat God ons de minste plaats heeft gegeven. Dat wij eigenlijk voor God het laagste van het laagste zijn. Als een dode gedoemde. Paulus zegt, het lijkt er wel op dat het leven één groot toneelstuk is en alle mensen zijn aan het kijken en alle engelen zijn aan het kijken, de wereld is aan het kijken en wie zijn de hoofdrolspelers in dat toneelstuk? De apostelen. Ze zijn een schouwspel waar mensen zich in kunnen verkneukelen van kijk eens wat die ellendige apostelen allemaal meemaken. In vers 10 zegt hij, wij zijn dwaas om Christus wil, maar mag jij, Corinthiërs? Kijk eens, jullie zijn verstandig. Wij zijn zwak, zegt hij. Maar jullie zijn sterk. Nee, ze waren niet sterk. Nee, ze waren niet verstandig. Ze waren heel dom. Maar zo zagen zij zichzelf niet. Paulus zegt, jij bent een aanzien. Maar wij, kijk eens naar ons leven. We zijn een schouwspel, een toneelstuk. En iedereen mag zich verkneukelen, mag plezier hebben in hoe wij moeten afzien in het leven. In vers 11 zegt hij, tot nu toe. Het is niet gestopt, tot nu toe zegt hij. Honger, dorst, naaktheid. Ja, probeer je dat in te beelden. Wij zitten hier wel fijn met kleren aan. Hè? Maar omwille van het evangelie heeft Paulus die ellende meegemaakt. Dat hij honger en dorst heeft moeten lijden. Dat hem zijn kleren van het lijf worden gescheurd. Dat hem geslagen wordt. Dat hij geen vaste plaats heeft om te leven. Hij moest hard werken om rond te komen. Als ze hem uitscholden, zei hij, we gaan niet teruggelden, we gaan zegenen. Als mensen ons gaan lasteren, we blijven vriendelijk. We zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden ons aller voetvee. Als je s'avonds thuis komt en de mat ligt voor de deur, denk eens aan deze uitdrukking. Wat doet je met de mat? Je gaat je voeten vegen. Het vuil eraf vegen. Paulus zegt, als ik me kijk naar hoe wij als apostelen behandeld worden, dan zijn wij de voetveeg van de wereld. En dat is niet... Dat is niet dat Paulus hier beklag aan het doen is. Maar denk er eens over na hoe Paulus zich gevoeld heeft. En denk dan eens na over hoe wij leven als christen. Heb je Paulus ergens zielig horen doen? De sukkel horen uithangen? Dat hem zegt, boehoe, kijk eens wat ik allemaal moet meemaken. En hoe doen wij het soms? Als wij nog veel minder als dit meemaken. Dat we de zielenpoot gaan uithangen. Dat we gaan treuren. En kijk eens wat ik allemaal toch maar niet moet meemaken. Er bestaat niet zoiets als een comfortabel christelijk leven. Dat bestaat niet. En als je dat zoekt, dan heb je totaal niet begrepen wat het leven met Christus inhoudt. Te vergeefs heb ik in mijn tekst geschreven. Te vergeefs is het om zo te geloven. En Paulus is daar het voorbeeld van. Maar de Corinthiërs, ja, zij waren het. Hè. Zij hadden het allemaal voor elkaar. Zij kenden alles, zij wisten alles. En het was één grote puinhoop. De laatste verse, vers 14. Dat schrijf ik niet. Want je zou denken, dat is niet niks wat Paulus hier allemaal aan het zeggen is. En hij zegt, dat schrijf ik niet om u beschaamd te maken. Maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volg mijn voorbeeld. Juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn geliefd en trouw kind is in de Heere. Hij zal u mijn wegen in Christus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Toch sommigen hebben zich opgeblazen in de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen niet van het woord van de opgeblazene, maar van een kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen? Of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Als Paulus die dingen schrijft aan het Corinthiërs, dan is het niet omdat Paulus een slechte dag had. Dat hij slecht gehumeurd was. Maar hij was een zorg over hen. Hij was bezorgd om hen, zoals een vader bezorgd over zijn kinderen, wanneer hij ziet dat de kinderen niet in het juiste spoor wandelen. En hij zegt, ik wil u niet beschaamd maken. Dat is niet waarom ik dat schrijf, maar jullie moeten wel beseffen dat wat er aan het gebeuren is, dat dat niet goed is. En ik moet u daarom als mijn kinderen terechtwijzen. En waarom noemt hij hen zijn kinderen? Want we hebben iemand in Rome zitten die zich de papa van het christelijk geloof noemt. Waarom noemde Paulus de Corinthiërs zijn kinderen? Waarom vraagt hij aan de Corinthiërs om hem te beschouwen als hun vader? Omdat Paulus hen het evangelie heeft verkondigd. Omdat Paulus hen het evangelie heeft gepredikt waar zij gehoor aan hebben gegeven. En zo hebben wij allemaal wel iemand die ons het evangelie heeft verkondigd. Die ons, naar wie wij kunnen opkijken. Naar wie wij kunnen luisteren. Die wij kunnen beschouwen als een vader. In deze wijze. Niet als een titel. Want Jezus zegt heel duidelijk in Matthäus. Jij zult niemand op aarde uw leidsman noemen. Maar hij zegt in vers 15, al had je duizenden opvoeders in Christus, je hebt niet vele vaders. Hij zegt, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. En daarom zegt hij, ik vermaan u volgens mijn voorbeeld. Want dat is een van de dingen wat een vader behoort te doen naar zijn kinderen toe, een goed voorbeeld geven. Stel je voor dat hij een slecht voorbeeld was. En hij zegt tegen zijn kinderen, volg mijn voorbeeld. Dat komt niet aan, hè. Volg mijn voorbeeld. En hij zegt, het is om die reden, vers 17, dat ik Timotheus tot u heb gezonden. En ook Timotheus, zegt hij, is mij een geliefd en trouw kind in de Here. Ook Timotheus was iemand die door de prediking van Paulus tot het geloof is gekomen. En hij noemt hem een geliefd en trouw kind. Nu, ik denk dat de Corinthiërs ook geliefd waren, maar trouw is iets anders. En waarom zendt Paulus Timotheus tot de Corinthiërs? Wat doen betrouwbare kinderen? Die luisteren naar hun vader. En die doen wat de vader aan hen vraagt. En wat doen een geliefd en een betrouwbaar kind? Die heeft het voorbeeld van de vader gevolgd. En daarom komt Paulus Timotheus naar de Corinthiërs sturen en zeggen, kijk eens, dit is ook een zoon van mij. En dat is het voorbeeld waar u aan moet spiegelen. En zo moeten wij voor elkaar ook voorbeelden zijn. En zo moeten wij ook geliefde en betrouwbare kinderen zijn. In de Heer. En Paulus zegt, Timotheus gaat u mijn wegen in Christus indachtig maken. Dus Paulus heeft daar wel gewerkt. Maar het was nodig dat Timotheus daar ook over sprak. Dat in herinnering bracht. En dingen waar ze nog niet over gesproken had, dat Timotheus hen daarover zou spreken. En kijk eens, dit vers, ik vind het een heel belangrijk vers. En ik zou u willen aanraden om dat te markeren in uw Bijbel. Wat zegt Paulus op het einde van vers 17? Hij zal u mijn wegen in Christus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Je hoort soms mensen zeggen, ja maar ieder gemeente is apart, wat ook klopt. Maar, dat wil dus voor die mensen zeggen, iedereen heeft zijn eigen leer. Nee. In de eerste eeuw werd overal hetzelfde geleerd. Waarheid, de leer van Christus, wordt niet bepaald door de geografie. Dat een houthalen iets anders wordt geleerd als een Hasselt, of als een Genk, of als een Ele, of een Eindhoven. Nee. Waar de leer van de apostel wordt verteld, dat moet overal hetzelfde worden verteld. En Paulus vertelde in Efeze net hetzelfde als wat hij in Korinthe vertelde. En hij vertelde in Korinthe hetzelfde als wat hij in Galaten vertelde. Overal vertelde hij hetzelfde. En dit is een vers wat ons ook doet helpen en verstaan. Dus als ik in de brief van Galaten iets lees, wat in Korinthe niet staat, dan weet ik, maar Paulus heeft dat daar ook gezegd. Het is niet omdat Paulus in zijn brief daar niet over schrijft, dat hij dat niet gezegd heeft. En zo kan ik naar de brief van Efeze gaan, en wat Paulus in Efeze heeft geleerd, dan weet ik, dat heeft hij in Korinthe ook geleerd. Overal hetzelfde. Efeze 4 zegt ook, er is één geloof, er is één Here, er is één doop, één God en Vader. Dus overal in elke gemeente werd hetzelfde geleerd. En Timotheus was een voorbeeld, een geliefd en getrouw kind. En Paulus wilde zelf gaan, maar hij stuurde Timotheus al door. Hoe reageerden de Corinthiërs? Of hoe waren sommige Corinthiërs in vers 18? Sommigen, zegt Paulus, hebben zich opgeblazen. Wat dachten ze? Ze waren in de waan dat hij niet zou komen. En wat doen kinderen die rebels zijn wanneer ze denken dat de pa niet gaat komen? Ja, die gaan van katoen geven, hè. Die gaan profiteren van de zaak. Want pa komt niet om orde op zaken te stellen. Maar Paulus zegt, er zijn er sommigen die hebben zich opgeblazen en die denken dat ik niet ga komen. Maar hij zegt, ik ga heel vlug willen komen. Maar hij zegt er wel iets bij. Als God het wil. Want Paulus wist natuurlijk dat zijn leven bepaald werd door de Heer en niet door zijn eigen borst. Maar hij had de intentie om heel vlug tot de Corinthiërs te gaan. En als hij daar zou komen, weet je wat hij zou doen? Hij zou gaan kijken, niet naar de mooie praatjes die daar verkondigd worden, maar naar de kracht van de geloof. Daar zou hij naar gaan kijken. Hoe zij leefde als gelovigen. Hij zei, ik zal mij vergewissen niet van het woord van de opgeblazenen, maar van een kracht. Want, zegt hij, het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. En goed, het geloof komt door het horen van het woord van Christus, maar daar mag het niet bij stoppen. Hè? Het is wat er uit gaat voortkomen. Hoe wij die woorden in de praktijk gaan omzetten. Hoe wij die woorden gaan leven. Hoe wij die woorden gaan uitwerken. Dat is de kracht. Niet hoe goed we het kunnen uitleggen en dat het dan stopt. Dat is waardeloos. En zo is het koninkrijk van God te zien. En Paulus zegt dan als vader. En vers 21 tot slot.
Dankjewel.
Moet ik met de roede tot u komen? Wat wilt gij? Zegt hij. Moet ik met de roede tot u komen? Of met een liefde, of met liefde en een geest van zachtmoedigheid? Want als ze zich zo blijven verzetten tegen hem, en ze bleven zo opgeblazen zijn en zo opstandig zijn, ja, dan had Paulus geen keus dan orde op zaken te stellen in de gemeente. Maar dat wilde hij niet. Hij wilde tot hen komen, zodat ze als geliefde kinderen naar hem zouden luisteren. Want ze moesten beseffen wie hij was. Hij was een apostel, een dienaar van Christus, die betrouwbaar was. En dan zegt hij ook, moet ik dus komen met de woede, of met liefde en een geest van zachtmoedigheid. En dat gaat ook de aanhef zijn voor hoofdstuk 5, waarin hij gaat spreken over een toestand in de gemeente in Korinthe die nooit had mogen plaatsvinden. Die ja, de zonde toegelaten in de gemeente, dat ze nooit niet hadden mogen doen. En daar zullen we de volgende keer dan op verder gaan. Amen.